Goedemorgen allemaal. Welkom deze morgen in de Pottenbakker. Bijzonder welkom als u de eerste keer hier bent. Fijn om u te zien. Ik wil beginnen met Psalm 47. Volken, klap in je handen, zing en juich voor God, want de Heer is de Allerhoogste. Iedereen moet hem eren. Hij is een machtige koning. Hij heerst over de hele aarde. Als God op zijn troon gaat zitten, juicht iedereen voor hem. En klinken er trompetten. Zing, zing voor God. Zing, zing voor onze koning. God is koning over de hele aarde. Zing daarom een lied voor hem. En dat gaan we doen. We hebben geen trompetten, maar we hebben wel een gitaar en een piano en een elektrische gitaar en een zangeres. Dus, en onze stem gaat daarin meegaan, dus laten we recht staan. God groot maken, want hij is koning over heel de wereld. Amen.
Goedemorgen. Alle kinderen mogen naar voren komen. De grootste mogen hier vooraan zitten. De jongste mogen neerzitten op de grond. Ik ga een beetje toneel spelen. Ja, het is weer juni, hè. Het is een lastige periode, hè. De examens beginnen terug, hè? De proefwerkjes. Ja, gelukkig heb ik hier van alles. Een zweetband. En een beetje water voor af en toe. Ja. Oké. kan eraan beginnen? Ja, ik heb morgen een schriftelijke toets. Een mondeling examen van Frans. Oeh, moeilijk. Oh, ik ben echt benauwd. Ik ben bang. Ik ga mijn tekst vergeten. Ik ga een keer proberen. Voici la chambre à coucher de mes voisins. Voici la chambre de mes... Oh, hoe is het nu weer? Voici la chambre à coucher. Oh, ik zie dat niet zitten. Zeg. En die leraar of die lerares, dat is eigenlijk echt zo moeilijk. Ik ben echt niet op mijn gemak. Zeg, moet dat hier niet gezien, zeg. Voor dat examen, wat dat wij hier allemaal moeten leren. Zo'n stapel boeken. Oh, kijk, ik daar de moed niet voor, hoor. En de kracht. Ik ben nu al te zweten.
Alles kan ik aan, dankzij hem die mijn kracht heeft.
Ja, maar wat ga ik hier nu beginnen? Kan ik kijken naar mijn agenda? Ja, Frans, woordjes, FNF in het leren, spelling, herhalen. Oh, wiskunde ook dan nog. En WRO, thema techniek leren. Maar wat ga ik hier beginnen? Ik weet niet hoe ik dat allemaal ga doen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Maar dat gaat niet aan, hè, zeg. Oh, ik heb toch zoveel zorgen erover. Hè?
Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u.
Oei. Jullie hebben, ik heb mijn toneeltjes hier af. Jullie hebben hier twee stemmen gehoord. Hier ik die aan het blazen en aan het zuchten was. En Jan las daar iets anders voor. Van waaruit kwam dat die woorden?
Uit de Bijbel.
Uit de Bijbel. Kijk, het is voor iedereen, voor de studenten. Sommige studenten gaat het allemaal vanzelf. Er zitten hier rekenkampioenen tussen. Die het allemaal heel goed kunnen. Maar dat is niet voor iedereen. Er zijn kinderen die soms supergoed hun best doen. En die dan toch niet zo'n hoog cijfer halen. En die zich heel veel zorgen maken over het examen. En dat is precies dat wij nu over een grote berg moeten. En in de zondagsschool gaan we leren over moeilijkheden. Soms, het is niet omdat we in de Heere God geloven, dat het allemaal heel gemakkelijk gaat. Soms zijn er moeilijke dingen en dan denken we op een berg. Goed, als je op een berg moet klauteren, is dat gemakkelijk? Wie vindt dat moeilijk? Dat is moeilijk, hè? En soms, je bent al een beetje op de berg en dan kijk je en zeg je... Oh, nog zoveel. En ik zweet al zoveel. Dat gaat niet meer lukken. Is dat soms? Oh, en mama en papa zijn mee en ze zeggen... Ja, kom, nog een beetje. Doorstappen. En weet je wat? Zeg, wat hebben we nodig daarvoor? Wat is dat hier? Wat zit er hierin? Wat hebben we nodig?
Laarzen.
Laarzen?
Nee, ik weet het.
Wat?
Beenspier.
Heel goed. Zie ik? Oh, ik heb hier grote spieren, hè. Ja, maar die zijn al een beetje gegroeid. Kom een keer hier met uw spier. We gaan een keer vergelijken, hè. Kom, kom. Toon een keer uw spieren. We gaan een keer kijken. We gaan een keer de mijne ernaast zetten. Ja, ja. De mijne zijn al een beetje... Maar die gaan ook groeien, hè. Wel, met de Heere God, hè. Als we soms moeilijkheden hebben, we gaan een keer doen alsof we op de berg gaan... Ja, dan groeien onze spieren. Voilà. En dan worden we sterker. Dus, moeilijkheden, daar moeten we niet voor panikeren. Daar worden we sterker van. Oké, ga je dat goed onthouden. Maar, iets heel belangrijks voor de jonge mensen, ook de studenten. Wij kunnen luisteren naar twee stemmetjes. Ga je goed luisteren? Oh, dat gaat toch niet lukken. Ja, die van Frans zal weer ambetant doen. Ik ben er heel bang voor. Of ga je naar het andere stemmetje luisteren en zeggen van... Hey, wees niet bang. Ik ben met je. Hey, ik ga jou kracht geven. En weet je wat wij moeten doen? Wij bidden soms dat de Heere God ons gaat helpen. Hè? En je denkt, ik moet niks doen. Jawel. Wat moet je doen? Kiezen. Naar wat ga je luisteren? Welk stemmetje ga je luisteren? En ik wil daar nog iets bij zeggen. Kindjes zeggen soms... Moeten wij weer al in die Bijbel lezen? Lees jij ook in je Bijbel? Lees je Bijbel bij elke dag? En jij niet? Of mijn mama en papa lezen voor? Ah, voilà. En als we de Bijbel niet lezen, dan gaan we die woorden van God niet horen. Want de Heilige Geest, we hebben gesproken, Pinksteren, de Heilige Geest is gekomen, die gaat die woordjes, als we nodig hebben, in ons hoofd brengen. Op dat moment. En dan ga je zeggen, ja, ik heb het zelf ervaren. Hè. Ik luister dan, vrees niet, ik ben met u. Ik ga niet bang worden, ik ga vertrouwen op de Heere God. En die keuze moet je maken. Ik heb hier opgeschreven, misschien aan de volwassenen. Jullie hebben allemaal zo'n boekje gekregen dat Hester heeft gemaakt. En zo kunnen we, ik wil vragen, dat is altijd een lastige periode, vooral ook voor de hogeschoolstudenten of voor degenen die in het middelbaar zitten. Dat zijn al serieuze examen, in het lager ook. Hè, maar... En ik wil bidden voor alle studenten van onze kerk, maar ik wil ook bidden voor de ouders. Want wij hebben zo al heel wat studenten meegemaakt. En dat was ook een hele lastige periode voor de ouders. En wij moeten altijd positief zijn. Kom aan, niet opgeven. Een taartje brengen naar boven. Een colaatje brengen. We verwennen dan een beetje onze studenten. En het is een moeilijke tijd. En ik bid dat wij daar op een goede manier mogen doorgaan. En daarbij dat we de Heer mogen vragen dat we gezegend worden. En dat we een goed resultaat hebben. Ja. En ik zou vragen, mensen, neem jullie boekje deze week. En als je wilt, bid speciaal voor alle studenten. Maar ook voor de supporters die er rond staan. Want het is voor de ouders. Mijn zus zei over zoveel jaar, zegt ze, toen hadden we nog geen 9 kinderen, maar 7. Zij zegt, moet jij daar 7 keer doorheen? Ja, ik ben al 7 keer daardoor, of wij zijn al 7 keer daardoor heen gegaan. Dus we leven nog. Misschien is dat goede moed voor de ouders. We zien er nog altijd. Oké, de periode gaat voorbij. Goed, we gaan naar de zondagsschool. Sta maar recht. We gaan eerst nog ons liedje zingen van de maand. En daarna gaan we bidden voor de zondagsschool. En het is een liedje om wakker te worden. Sta eens op als je Jezus lief.
Laat het zeggen, laat het zeggen dat je van hem houdt. voor deze dag, dat we een fijne dag mogen hebben, dat we veel mogen leren in de zondagklas. Amen.
Amen. Goed. Jullie mogen naar de zondagklas.
Ik ga beginnen zoals dat Thomas een paar keer al heeft begonnen aan zijn preek. Ik ga een liedje laten afspelen en ik ga vragen wie dat liedje herkent. Doe je hand in de lucht als je gaat. Ja, goed. Van wat veel mist. Chariots of Fire, heel goed. Bravo, dank u. Dat is inderdaad van Chariots of Fire. Het is dat iconisch stukje in de film waar dat ze zijn aan het lopen langs de kust op het strand. Nu, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt het christelijk leven op verschillende plaatsen beschreven als een loopwedstrijd. En dat zal een herkenbaar beeld geweest zijn voor de eerste luisteraars of lezers van de brieven in het Nieuwe Testament. Want dat in die wereld van toen, aan de Griekse Spelen, de Olympische Spelen, waren maar één van de meerdere Spelen. Dus verschillende Griekse steden in die tijd hadden hun eigen Spelen. En dus dat was deel van het leven toen, deel van een leefwereld. En Paulus onder andere, maar niet alleen Paulus, gebruikte dat beeld om iets te vertellen over het christelijk leven. En wij gaan ook een stukje lezen uit een van Paulus' zijn brieven aan de Korintiërs, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. Vanaf vers 19 tot 27. Want hoewel ik vrij ben van allen, ben ik mezelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet, hoewel ik niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus, om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. En dit doe ik ter wille van het evangelie, omdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een verhankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onverhankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijke doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Tot daar. Nu, het stad Korinthe, ook een Griekse stad, had ook zijn eigen spelen. De Isthmische Spelen, dat waren zoals de Olympische Spelen. Er waren verschillende wedstrijden, onder andere ook lopen en boksen. Dat was ook één. En dat zijn de twee beelden dat Paulus hier gebruikt. En hij wil twee dingen. Hij wil iets zeggen over zijn eigen inzet voor het evangelie als apostel. En twee ook over het leven van de luisteraars als een nieuw leven in Christus. We gaan samen drie vragen proberen te beantwoorden. Eén, eerste vraag, wat voor wedstrijd is het? En wat verwijst dat beeld van een wedstrijd naartoe? Wat is het inhoudelijk dat Paulus wil zeggen? 2, wat is de prijs? Die onvergankelijke krans die Paulus het over heeft, wat is dat? En de derde vraag is dan de toepassing. Hoe moeten wij dan vandaag rennen? Dus de eerste vraag, wat voor wedstrijd is het? Een atleet die deelneemt aan een loopwedstrijd of die meedoet aan een boxmatch, dat is dus een metafoor die Paulus gebruikt. Dus er zijn bepaalde gelijkenissen met die beeld, met wat Paulus wil zeggen. En wat is dat? Nu, de context van deze passage is heel belangrijk, want Paulus heeft het eerst en vooral over zijn eigen leven. Hij begint het hoofdstuk met het volgende. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? En dan een beetje verder in vers 3. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Dus de context is een waarin dat Paulus zijn gezag als apostel verdedigt. Zijn gezag als apostel werd duidelijk in vraag gesteld door sommigen in de gemeente in Korinthe. En hij verdedigt zijn gezag als apostel. Nu, ik ga niet proberen uit te pluizen waarom dat er daar spanningen zijn, maar de punt is dat Paulus zich voorstelt als een atleet die zich volledig inzet voor zijn roeping als apostel naar de heidenen. Ja? Hij toont van, kijk, net zoals een atleet heeft alles op alles gezet voor hun doel te bereiken, zo zet ik alles op alles om mijn roeping als apostel te volbrengen. Paulus zelf, toen dat hij bezig was op een van zijn zendingsreizen, zegt het volgende, of zei het volgende over zijn bediening. In Handelingen 20, vers 24 lezen we dat Paulus het volgende zegt. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, omdat ik mijn loop, nu dat beeld van loop, met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Het is heel duidelijk voor Paulus, dat is zijn loop, dat is zijn wedstrijd, dat is wat hij, zijn taak, zijn doel is aan apostel zijn, het evangelie verkondigen onder de heidenen. En daarom is het eerst en vooral over zijn eigen leven, dat hij dit gebruikt als beeld. En dan in vers 26 van hoofdstuk 9, dus terug in de Korintiërsbrief. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Met andere woorden, hij heeft een doel, de eindstreep behalen, als dat in dat beeld van een loopwedstrijd, maar ook hij gebruikt ook dat beeld van een boxingwedstrijd, dat hij niet zomaar in de lucht slaat, maar hij is gericht in zijn ijver. Hij is gericht in zijn ijver. Hij denkt na over wat dat hij doet. Hij is niet zomaar in de lucht aan slaan, maar er is een duidelijke doel, er is een duidelijke visie dat hij heeft. En hij is bereid om alles op alles te zetten om dat doel te bereiken. In de volgende vers dan, in 27, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Net zoals de atleten en mensen in die tijd zagen dat waarschijnlijk, dat de atleten bezig waren om te trainen, harde regime van trainen die ze volgden om hun lichaam klaar te maken voor de wedstrijd, net zoals zij dat deden, zegt Paulus, ja, hij is ook aan het trainen, als het ware. Hij gaat ook hij ondergaat ook allerlei beproevingen namens zijn doel en om zijn doel te bereiken. En denk aan al de tegenslagen die hij meemaakt enzovoort. Dus daar heeft hij het veel over zichzelf. Hij is bereid om alles op alles te zetten om zijn doel te bereiken. In dit hoofdstuk, ik heb het nog niet gezegd, maar eigenlijk lezen we hier zelfs over het feit dat hij zijn recht op financiële vergoeding voor zijn bediening kiest om dat voorbij te gaan. We gaan het even lezen in vers 4 tot 7. hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen? Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken? Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Dus Paulus is hier aan het zeggen, eigenlijk heb ik het recht op hele vergoeding voor het werk dat ik doe onder jullie als gemeente, dat hij heeft gesticht daar in Korinthe. Maar ik eis dat niet, ik laat dat voorbij gaan, zodat er niks in de weg staat voor het evangelie. Zodat er niks in de weg staat voor zijn doel te bereiken, de eindstreep te bereiken. Dus het gaat hier hoofdzakelijk over Paulus. Maar het gaat niet alleen over Paulus. Het gaat ook over hen, zijn leerders, de christenen in Korinthe. Want hij zegt in vers 24, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan, zodat u die verkrijgt. Dus hij duidelijk zich aan het richten op zijn lezers, zijn luisteraars. Dus het gaat niet alleen om Paulus, het gaat ook om hen. Dat beeld van een atleet die loopt om te winnen, die rent om te winnen, dat geldt ook voor hen. En dus geldt dat ook voor ons vandaag. Het is niet alleen Paulus die loopt, wij lopen allemaal. In vers 1 van hoofdstuk 11 schrijft Paulus, wees navolgers van mij. Dus volg mij in mijn loopbaan. Wees navolgers van mij. Net zoals Paulus loopt, moeten wij ook lopen. Dus het is niet alleen Paulus. Het is een algemene principe om het christelijk leven te vergelijken met een wedloop. Maar de uitdaging voor ons is, wat is nu specifiek voor Paulus en zijn roeping als apostel? En wat is er algemeen voor ieder christen? Moeten wij denken dat wij allemaal een bepaalde taak of roeping hebben, zoals Paulus, en wij moeten alles op alles zetten om die roeping te vervullen. Is dat dan de toepassing voor ons vandaag? Ik kan het anders zeggen. Paulus besloot om geen beroep te doen op zijn recht op financiële steun vanuit de gemeente. Hij besloot voor zichzelf dat hij dat wou voorbij laten gaan. Betekent dat dat nu iedereen die in een kerkgemeenschap werkt, dat ook moet doen? Om Paulus zijn voorbeeld te volgen? Ik denk van niet, want Paulus zegt zelf dat het een uitzondering is. Dat hij een uitzondering is. Dus je ziet daar een stukje die spanningsveld. Van wat haalt er voor Paulus als apostel? En wat is een algemeen principe voor ons allemaal als christenen? Ik denk niet dat Paulus wil zeggen dat we allemaal dezelfde keuzes moeten maken als hem. Dat we zijn niet allemaal geroepen om Paulus te zijn. Natuurlijk niet. We zijn ook geen apostel. Maar in de volgende hoofdstuk zien we wat hij een stukje bedoelt voor ieder christen om die loopwedstrijd te volgen. Want in hoofdstuk 10 lezen we dat hij verwacht dat wat hij verwacht van zijn luisteraars, namelijk dat ze zullen niet meedoen aan afgoderij. Hoofdstuk 10, vers 7 en 8. En word geen afgodendienaars, zoals sommige van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. Daar verwijst hij naar meedoen aan praktijken, de cultus van bepaalde afgoden in de Griekse wereld. Doet daar niet aan mee, is wat Paulus zegt. En laten wij geen hoererij bedrijven, dat ook deel was van die cultus, zoals sommigen van hen hebben gedaan. En dan een beetje later opnieuw in vers 14. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Dus ik denk dat wat Paulus dan al een stukje toepast op zijn luisteraars, van wat betekent het voor hen om mee te doen aan die wedloop, dat betekent dat zij niet meedoen aan afgoderij. Dat ze namelijk God liefhebben en alleen God dienen. Dat is denk ik de algemene principe voor ons allemaal. Dat is ook denk ik een basisboodschap van heel de Bijbel, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Geen afgoden, maar heb God lief met heel je hart je ziel, verstand en je kracht. En heb je naaste lief zoals jezelf. De woorden van Jezus daar. Dat is de roeping van ieder mens, iedereen. En trouwens ook zij die nog niet geloven, dat zij ook hun roeping zouden vervullen om God te aanbidden. Dat is dus onze wedloop. Dat was hun wedloop, de eerste luisteraars, en ook die van ons, van alle christenen, doorheen alle tijden, om God lief te hebben. Wat dan is de prijs? De tweede vraag. Wat is die prijs? Die onvergankelijke krans. Dat is in vers 25, terug in hoofdstuk 9. Aan iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij, dus wij opnieuw, niet alleen Paulus, maar wij, om een onvergankelijke te ontvangen. Dus in die tijd, een atleet die won, die als eerste de eindstreep behaalde, zou een krans krijgen. Dat zou meestal van een organische, verhankelijke krans. Van pijnbladeren of iets dergelijks. En Paulus zegt, loop niet voor iets dat verhankelijk is, maar loop voor iets dat onverhankelijk is. Iets dat niet zal na een tijdje weg zijn, maar iets dat voor altijd blijft. Iets voor eeuwig blijft. Nu, dit is een van de vijf kransen die we overlezen in het Nieuwe Testament. Blijkbaar is er, ik heb dat even opgezocht, er is een heel theologie rondom de vijf soorten kransen of ook kronen in het Nieuwe Testament. Er is dus deze in 1 Korinthe 9, de onvergankelijke krans. Er is de erekroon in 1 Thessalonicenzen, de krans van rechtvaardigheid in 2 Timotheus. Er is een krans van heerlijkheid in 1 Petrus. En een kroon van het leven in Openbaring en Jacobus. Dus vijf verschillende soorten kronen of kransen. En er zijn verschillende meningen over wat staan die allemaal voor en wat houdt dat in. En een van de vragen die daarbij kwam is, als je daar een beetje wat onderzoek over doet, gaan die kransen, die kronen, over een soort beloning? Iets dat je ontvangt in de hemel als beloning, of gaat het hier over redding? Namelijk het feit dat je gered bent. En dat is een van de vragen. En de Bijbel is trouwens wel duidelijk, denk ik, daarin, dat er zowel een beloning is voor goede werken of daden, maar tegelijkertijd ook dat redding alleen door geloof is. Dus wat is die prijs dan? Ik denk dat niet persoonlijk... Ik heb daar wat over onderzoek en over nagedacht en gebeden. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is. Dus misschien een stukje allebei. Maar als ik las van onverhankelijke krans, dacht ik ook aan die nieuwe schepping. Die nieuwe schepping waar dat wij een onverhankelijk lichaam krijgen. Een schepping waar dat er niet meer onder de vloek is van de dood, waar dat er dingen niet meer vergaan. Omwille van de dood, dat deel is van de schepping van de realiteit nu. Dat onverhankelijk lichaam, dat onverhankelijk nieuwe schepping. Dus de prijs dan zal verwijzen naar een zonderloos bestaan die ons te wachten staat in de nieuwe schepping, in het koninkrijk van God. Dat is dan het doel dat wij voor rennen. Dat is wat we voor ogen hebben als we christen zijn, als we lopen. In dit leven, waarvoor we ons inzetten ook. En daarom bidden wij het onze Vader, uw wil geschieden, uw koninkrijk komen, op aarde zoals in de hemel. Dat is het doel dat wij voor ogen hebben. Net zoals Paulus zegt voor zichzelf, ik heb dat doel om de heidenen te bereiken voor het evangelie. Zo heeft ieder christen ook het doel van het koninkrijk van God hier op aarde zien komen. Dan is die krans ook een stukje waar dat God zegt aan ons, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. In Matthäus lezen we dat. En zo wordt ook, denk ik, ons doel een beetje scherper. Misschien zijn we niet Paulus, zijn we niet geroepen als apostel zoals hij was, maar het betekent niet dat wij geen doel voor ogen hebben. Het betekent niet dat wij ons minder mogen inzetten voor het koninkrijk van God. Het betekent niet dat wij geen visie hebben als christenen. We kijken altijd op naar Paulus en denken van, wauw, wat een man. Maar er zijn ook dingen die toepasselijk zijn voor ons, namelijk dat beeld van een wedloop om te rennen, om te winnen. Misschien is het meer een algemeen doel, maar dat betekent niet minder dat wij ons niet inzetten voor dat doel. Elk christen mag zich inzetten voor het koninkrijk van God. En hoe dat eruit ziet, dat zal anders zijn voor ieder persoon. Dus, hoe moeten wij dan rennen? Hoe kunnen we dit toepassen op ons vandaag? Paulus schrijft, ren om te winnen. Ren om te winnen. In mijn ervaring, wij Belgen zijn niet altijd zo ambitieus. En als iemand durft toch een beetje ambitie te tonen, wordt dat zo een beetje scheef gekeken. Hè? Maar Paulus zegt hier, ren om te winnen. Je mag ambitieus zijn voor bepaalde dingen. Je mag het echt willen om die wedstrijd te winnen. Met andere woorden, ren met overtuiging. Niet uit angst, niet om onze hemel te verdienen, alsof wij God kunnen manipuleren, maar uit liefde, met een passie. Dat komt uit liefde voor hem. Afgoderij in de Bijbel wordt telkens keer beschreven als overspel, ontrouw zijn. Het is iets of iemand liefhebben boven God. Het komt telkens neer terug op de liefde. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus loop met overtuiging, met een passie die voorkomt uit liefde voor God. Maar de tweede, ook met vrijmoedigheid. Paulus was bereid om bepaalde zaken als minder belangrijk te beschouwen in functie van het bereiken van zijn doel. Ik heb nog niks gezegd eigenlijk over versen 19 tot 22. Maar daar schrijft Paulus, want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt, om meer mensen te winnen. En daar gaat hij verder, omdat hij zegt, van ja, voor de Joden pas ik mij aan en ben ik Jood. Met andere woorden, hij doet mee aan de rituelen op dat moment met de mensen, de Joden rondom hem, om geen aanstoot te geven om hen te winnen. Bij de heidenen gaat hij dat niet doen. Gaat hij zich aanpassen en is hij vrij om bepaalde wetten, voorschriften niet te volgen. Paulus kan dit doen omdat hij duidelijke prioriteiten had. Voor hem het hoogste doel was het evangelie verkondigen onder de heidenen. En hij wou niet dat er iets in de weg stond om dat te doen. Hij was bereid zijn leven volledig in dienst te zetten van dat doel. Heel zijn leven, zijn identiteit als Jood, zijn gewoonten, was hij bereid om aan te passen volgens de noden op dat moment. Volgens wie dat er rond hem was, maar het doel om hem te bereiken met het evangelie. Heel zijn leven, met andere woorden, werd geheroriënteerd rond het evangelie. En wij mogen hetzelfde doen. Wij mogen alles, al ons zijn, al ons hebben, al ons houden, volledig oriënteren rond het evangelie. Het goede nieuws dat God in Jezus koning is geworden en dat zijn heerschappij hier komt op aarde zoals in de hemel. Wij mogen ons volledig inzetten voor dat koninkrijk, elk op zijn eigen manier. Maar ons leven oriënteren rondom het evangelie. Ik wil afsluiten met een citaat uit dat film Chariots of Fire, waar dat Eric Liddell, de christen die niet wil lopen op de Sabbatsdag, het volgende zegt. Jij bent vandaag gekomen om een wedstrijd te zien. Om iemand te zien winnen. Het was toevallig ik. Maar ik wil dat je niet alleen naar een wedstrijd kijkt. Ik wil dat je er zelf aan deelneemt. Ik wil geloof vergelijken met het lopen van een wedstrijd. Het is moeilijk. Het vereist concentratie, wilskracht en energie van de ziel. Je ervaart vreugde als de winnaar de finish, de eindstreep, passeert. Vooral als je er een weddenschap op hebt afgesloten. Maar hoe lang duurt dat? Je gaat naar huis. Misschien is je avondeten verbrand. Misschien heb je geen baan. Dus wie ben ik dan om te zeggen, geloof, heb vertrouwen in het licht van de realiteit van het leven? Ik zou je graag iets blijvenders willen geven. Maar ik kan alleen de weg wijzen. Ik heb geen formule om de wedstrijd te winnen. Iedereen loopt op zijn eigen manier of haar eigen manier. En waar haal je de kracht vandaan om de wedstrijd uit te lopen? Uit jezelf. Jezus zei, zie, het koninkrijk van God is binnen in jullie. Als je met heel je hart naar mij zoekt, zul je mij zeker vinden. Als je jezelf wijdt aan de liefde voor Christus, dan is dat hoe je de wedstrijd recht loopt. Mooi om mee af te sluiten. We gaan nu een tijd van gebed nemen. En ik zou graag hebben dat je een keer nadenkt over de week die komt. Die week die voor je staat. Op welke manier kan je deze week jou inzetten voor Gods koninkrijk? Op welke manier kan je concreet de liefde van God tonen aan je naasten? Op welke manier kan je God lief hebben deze week? Laten we een tijd van stilte nemen en dan zal ik afsluiten met een gebed. God, wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. God, wij zien uw liefde door te kijken naar het kruis. Het feit dat u uw zoon hebt laten sterven. Het feit dat Jezus bereid was om te sterven. Voor ieder van ons. God, wij zijn zo gegrepen door uw liefde, dat wij niets anders kunnen doen dan onszelf geven. En lopen om die eindstreep te halen. Maar God, soms is het moeilijk, soms, zoals we ook lazen in die citaat, soms is het leven hard en voelt het meer aan als een marathon dan een kortere afstand. God, geef ons de kracht, het geloof, het vertrouwen dat we nodig hebben om te blijven lopen, om niet op te geven, maar om dat doel voor ogen te houden. Het doel van uw koninkrijk hier op aarde, zoals in de hemel. En dank je wel dat wij deel daarvan mogen zijn. Dank je wel dat wij dat concreet mogen maken. Dat wij gestalte geven aan uw koninkrijk. Dat het vorm krijgt in en door ons. Bid voor deze week. Als er momenten zijn dat wij een keuze moeten maken, als er momenten zijn dat wij verleid worden, geef ons de kracht door uw geest om te blijven lopen en dat doel van uw koninkrijk en uw liefhebben voor ogen te houden. Amen. We gaan nu 3 liederen zingen om verder God te danken aan onszelf, visie geven om te blijven lopen.
Dus de eerste van de drie liederen die we gaan zingen is Ik wil leven door uw geest. Dus we kunnen dit zingen als een gebed. Een gebed voor onszelf, dat we inderdaad dat loop meedoen aan die loop. En dat we dat doen met de kracht van de geest. Af en toe mee met loop-evenementen, Singsenloop, de Bruggenloop. Ik vind dat soms een beetje lastig te doen, maar wat mij altijd aanmoedigt is de mensen die langs staan, de supporters aan straat. En zij staan daar om mensen aan te moedigen. Ik vind het altijd fijn als je een groep passeert en ze beginnen dan te klappen. Dat doet u superveel deugd om dan verder te lopen. En als ik over nadenk, dacht ik, ja, de liederen die wij zingen, ze zijn in de eerste plaats voor God bedoeld, maar ze zijn voor elkaar. We zingen ook liederen om elkaar aan te moedigen. Dus de volgende twee liederen zijn liederen die ik zelf superleuk vind om te zingen. En liederen die ja, echt aanmoedigend zijn voor elkaar. Dus we zien waar onze volgende lied recht staan. En samen voor God en voor elkaar.
Praise God, there's nobody greater than you. Praise.
Als iemand een gebed op hun hart heeft, voel je vrij om dit luid op te bidden. Sluit deze dienst af met de woorden van Paulus ook aan de Korintiërs. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Amen. De mededelingen staan in potscherven. Ik denk belangrijk om te zeggen dat vanmiddag om 1:30 hier in de kerk is er een gemeentevergadering. Als u regelmatig komt naar deze kerk, dan bent u welkom om daaraan mee te doen. Mensen die willen hier blijven tot de gemeentevergadering, dat kan natuurlijk ook. Er zal thee en koffie zijn, maar er is niks van eten voorzien. Dus als je blijft, dan zal het met je eigen eten moeten zijn. Of alleen, Toby zegt gewoon alleen koekjes. De andere mededelingen staan in potscherven. Dan wens ik nog iedereen een fijne week toe.